Goedenacht, dit is Gospel Radio Sefanya met een uitzending tot 1 uur. En de uitzending zal worden geopend door zuster Emma vanuit Amsterdam-Oost. Radio Parisje bedankt voor het draaien van daarnet. Dit is nog steeds Gospel Radio Sefanya. Tijd om door te schakelen naar Amsterdam-Oost. Een goedenacht, zuster Emma.
Goedenacht, broeder Cor.
Van harte welkom. Heeft u kracht en zingen van de Heer. Gaat u gang.
Dank u wel, broeder Cor. Ja, lieve luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland. Onze Heer Jezus Christus, die is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Sefanya, waar onze Heer Jezus Christus centraal staat. Luisteraars, we gaan de Heer loven. We gaan hem prijzen en danken. Heer, lieve, trouwe God en Heiland, we danken u voor wie u bent, Vader. We loven u en geven u de eer, de lof en de dank, Vader, omdat u de wonderbare raadsman bent Ik ben de leeuw van Juda. U bent de sterke God en de vredevorst. Vader, u bent de koning der koningen en de heer der heerscharen. U bent de ware wijnstok, mijn heiland. U bent de deur der schapen. U bent de redder, de bevrijder. U bent de goede herder. Vader, u bent de bron van leven. U bent de bron van licht, Vader, die ons overal, die schijnt vooral voor ons, overal waar wij zijn. Vader, u bent onze schuilplaats. U bent onze helper, groot van kracht en steeds bereid. U bent onze rots. U bent onze voorziener, mijn heiland. Ik loof en prijs uw machtige Jezus naam. Vader, we danken u dat u onze heelmeester bent, Vader. Vader, dat u doorzoekt, doorgrondt het hart, Vader, en tussen de nieren, Vader. We danken u, Vader, dat wij u mogen danken, Vader, dat wij u lief hebben voor uw grote barmhartigheid en uw goede tierenheid, mijn heiland. Wij danken u, Vader Jezus, voor de zegeningen van die u op de aarde strooit voor ons, Heer. Vooral, Vader, bidden wij u om voor de kinderen, Vader. Zegen de kinderen, mijn heiland. En hun ouders en hun familieleden, Vader. Vader, zegen alle gospelradio's, Vader. Vader, alle gemeentes. Wij danken u voor alle voorgangers, Vader. En we danken u ook voor de bijstand van uw heilige geest, o mijn God. Vader, zo ik en zo allen. Alle bestanden die gehouden worden. En we dragen alle zieken voor uw troon van genade. Vader, alle ziekenhuizen dragen wij voor u en bidden u. En we bidden voor de vluchtelingen. We bidden voor de overheid. En wij dragen de zendelingen aan u op, Vader. Wij bidden Jeruzalem de vrede toe, Vader. En we danken u, Vader. Mogen we u lief hebben, rust genieten, mijn heiland. Vader, we bidden u, Vader Jezus, om voor te gaan in uw woord, Vader. Het is uw woord, Vader. U kan ons leiden, Vader. Leid ons, Vader, naar uw volle waarheid, mijn God. En we danken u, Vader, voor uw liefde, voor uw barmhartigheid. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. Ja, luisteraars. En dan gaan we naar onze Bijbelleesplan. En onze Bijbelleesplan komt uit Johannes, hoofdstuk 21. Johannes, hoofdstuk 21. Het gaat over de verschijning aan het meer van Tiberias. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zoon van Zebedeus, en ook twee van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan met u mede. Zij vertrokken en gingen scheeps en in die nacht gingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. En de discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot hen, kinderen, heb gij ook enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. Hij nu zeide tot hen, werp u net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Vanwege het menigte der vissen. De discipelen dan, die Jezus lief had, zeiden tot Petrus. Het is de Heere. Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heere was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed. en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver van het land. Slechts ongeveer 200 el. En zij sleepten het net met de vissen. En toen zij dan aan het land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen. En vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij thans gevangen hebt. En Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan het land, vol grote vissen, 153. En hoewel er zoveel waren, gebeurde het net, scheurde het net niet. En Jezus zeide tot hem, kom en houd de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heere was. En Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard is. Vers 15, Petrus opnieuw in dienst genomen. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeiden Jezus tot Simon Petrus, Simons, zoon van Johannes, heb gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, weid mijn lammeren. Hij zeide ten tweede male, weder tot hem, Simons zoon van Johannes, heb gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet het dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hou hoed mijn schapen. Hij zeide ten derde male tot hem, Simon, zoon van Johannes, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, heb gij mij lief? En hij wilde tot hem, en hij zeide tot hem, Heere, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zeide tot hem, weet mijn schapen, voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf, en gij ging waar gij wilde. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem, volg mij. En Peter zich omwendende, zag de discipelen volgen, die Jezus lief had, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden? Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot aan Jezus, Heere, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg mij, volg gij mij. Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat de discipelen niet sterven zou. Doch Jezus had hen niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien gij wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? En dit is de discipel, vers 24, dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden dan zomaar, naar ik meen, de wereld zelf, de boeken die geschreven werden, niet kunnen bevatten. Luisteraars, dat was Johannes hoofdstuk 21, de verschijning aan het meer van Tiberias. En vers 15, Petrus opnieuw in dienst genomen. En tot slot, dat de discipelen, dit is de discipel, die van deze dingen getuigt en die deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou naar ik meen de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Luisteraars, ik roep u allen, wens u God rijk te zegen toe, met broeder Cor en zuster Marlene zo te samen. En ik zou zeggen, de Heere zegene u allen. Hij behoede u, hij is u genadig en hij geeft u zijn vrede. In Jezus' wonderbare naam. Amen.
Amen, zuster Emma. Dank u wel. Goedenacht dus voor straks. En zo de Heer het leidt. Tot morgen. En wij gaan meteen doorschakelen om het woord door te geven. Even zegen bij het luisteren.
Beste luisteraars, goedenavond. We gaan weer verder met het boek Job te overdenken. En zijn gekomen bij hoofdstuk 27. En er staat hierboven geschreven: Job verdedigt zijn onschuld. Als u al die maanden de meditaties heeft gevolgd, dan zal het u duidelijk zijn dat elke keer opnieuw weer de beschuldigers naar Job kwamen. En die beschuldigers, hebben we steeds gezegd, waren niet zomaar ongelovige mensen. Nee, dat waren zijn vrienden. Het waren medegelovigen die Job steeds beschuldigden en die Job in plaats van vertroosten hem eerder de put in praten. En nu opnieuw neemt Job inderdaad als het ware het woord, maar opmerkelijk is in dit hoofdstuk dat hij dat doet met een zeker gezag. Er zijn ook uitleggers die zeggen, in dit gedeelte zijn inderdaad degenen die hem beschuldigen onder de indruk van wat Job zegt. Hij spreekt als het ware met gezag. En ik lees een paar eerste versen uit Job 27 voor. En ik doe het deze keer uit het boek. En Job vervolgde, ik zweer bij de levende God. Hij ontnam mij mijn rechten, ja, ik zweer bij de almachtige God. Hij heeft mijn ziel zoveel verdriet aangedaan, dat zolang ik leef door de adem van God, mijn lippen geen goddeloze dingen zullen zeggen en mijn tong niet zal liegen. Ik zal mij nooit, maar dan ook nooit neerleggen bij jullie mening. Tot mijn dood zal ik aan mijn onschuld blijven vasthouden. Ik ben geen zondaar en zal mijn rechtvaardigheid handhaven. Mijn geweten zal mij niet aanklagen zolang ik leef. Tot zover het eerste gedeelte uit hoofdstuk 27. En het is zeker goed om het desnoods ook straks voor uzelf nog eens volledig te lezen. Heel opmerkelijk dat er hierboven staat geschreven Jobs laatste verweer. Als het ware voor het laatst verweert hij zich tegenover zijn vrienden. En het begint ook in de Statenvertaling met te zeggen Job ging voort zijn spreuk op te heffen. Een spreuk is een woord wat vaak met veel gezag gesproken wordt. Het doet ons ook denken aan het boek Spreuken, waar de wijze Salomo zoveel levenslessen in heeft opgetekend die ook voor ons vandaag nog van groot belang en van grote betekenis zijn. En zo is het eigenlijk ook hier in hoofdstuk 27, waar Job die spreuk opheft en begint met te zeggen, ik zweer bij de levende God. Dat is een heel zwaar woord, een heel ernstig woord, zweren bij de levende God. Dan moet je ervan overtuigd zijn dat God jou ziet en dat jij God kent, want dan alleen kunnen wij zweren bij de levende God. U weet vanuit het Nieuwe Testament dat er zelfs een zekere voorzichtigheid wordt uitgesproken over het zweren. Zweert ganselijk niet, maar u ja zei ja en u nee nee. Maar in bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om inderdaad met een eed iets te bezweren. U weet dat het ook wel gebeurt als mensen beëdigd worden in de Tweede Kamer, dat ze dan ook zweren en daarin trouw beloven en God daarbij aanroepen. En zo doet Job het hier ook. Hij roept God erbij aan. En enerzijds heeft hij ook wat moeite met de weg die God met hem hield. Want, zegt hij immers, u ontnam mij mijn rechten. Ja, het is als het ware alsof hij ook God van iets wil beschuldigen. En toch, dat is ten onrechte. Wij mogen God nooit van iets beschuldigen. God is goed en God is trouw. En wij zijn vaak zo ontrouw. En ook Job heeft in woorden gezondigd en gestruikeld, ook naar God toe, dat hij soms zelfs opstandige gedachten had. En toch, hij zweert bij deze almachtige God die hem zoveel verdriet had aangedaan. Hij was zich bewust dat het verdriet niet zozeer van mensen kwam. Hij doet ons ook denken aan een ander voorbeeld uit de Bijbel, Naomi. Misschien kent u ook de geschiedenis, Rut, het boek Rut, waarin we lezen dat Naomi, om de hongersnood in Israël te ontlopen, naar het land Moab is getogen. Maar dan lezen wij dat allerlei verdriet haar in dat land overkwam. Haar man stierf en haar zonen stierven. En dan als ze terugkeert naar Israël, naar het land Canaan, dan zegt ze ook, noem mij voortaan Mara, want de Heere heeft mij veel verdriet, veel bitterheid aangedaan. En toch, wat blijkt in het leven van Job? En wat blijkt in het leven van Naomi? Dat de verdrietige dingen, de bitterheid die er soms kan zijn, Naomi en Job alleen maar aan de voeten van God hebben gebracht. En beste luisteraar, wat is dat belangrijk? Een verdriet wat we mee kunnen maken, misschien zelfs bitterheid, misschien zelfs af en toe opstandige gedachten naar God. Heeft het ons nu juist dichter bij God gebracht? Veel mensen drijft het juist van God af. Als ze moeilijkheden en zwaarigheden in het leven te verwerken hebben, dan gaan ze inderdaad soms zodanig tekeer dat ze als het ware God in alles de schuld geven en het drijft hen van God af. Maar Job heeft het dichter bij God gebracht en Naomi heeft al het verdriet en de bitterheid ook dichter bij God gebracht. En zo is het ook hier bij Job. Hij zegt, zolang ik leef door de adem van God en mijn lippen geen goddeloze dingen zullen zeggen en mijn tong niet zal liegen. Opnieuw is Job overtuigd en verwoordt hij dat ook naar zijn vrienden, dat hij in alles oprecht geweest is, dat geen schuld bij hem gevonden werd. Ik zal mij nooit, zegt hij, maar dan ook nooit neerleggen bij jullie mening. Alles wat ze over hem hebben gesproken, wat ze over zijn hoofd hebben uitgegoten, hij heeft het als het ware naast zich neergelegd. Ik leg me niet neer bij jullie mening. Ik geloof jullie mening niet. Ik hou me vast aan God en ik hou me vast aan mijn oprechtheid. Tot mijn dood zal ik aan mijn onschuld blijven vasthouden. Beste luisteraars, hoe staat het met u? Hoe staat het met mij? Kunnen wij ook zeggen dat wij in alles oprecht zijn voor God en voor de mensen? Het is altijd belangrijk om daarin onszelf eerlijk te onderzoeken. De Bijbel spreekt zo vaak van zelfonderzoek, ons eigen leven te toetsen aan het woord van God, dat we een oprecht geweten hebben, dat we eerlijk zijn voor God en voor de mensen. We hebben het u zo vaak gezegd in de uitzendingen, dat als we werkelijk oprecht christen zijn, dat we dan ook verlangen om eerlijk te leven, om naar het woord van God te leven, om zo werkelijk met God om te mogen gaan. Dat is het oprechte christenleven. Dat zal ook in de vruchten blijken. In ons leven zal het zichtbaar zijn dat wij met God wandelen en dat wij naar zijn woord wensen te leven. Hij kan het dan ook vrijmoedig zeggen, Job, in dit gedeelte. Ik ben geen zondaar en zal mijn rechtvaardigheid handhaven. Nu schrijft Job dit in de oud-testamentische bedeling. Dat moeten we wel goed bedenken. De Heer Jezus is nog niet gekomen. Hij is nog niet geboren. De Heer Jezus is immers onze gerechtigheid. Een christen is rechtvaardig niet in zichzelf, maar is rechtvaardig in de Heer Jezus Christus, die al zijn zonden hem vergeven heeft. Maar Job mag het ook vrijmoedig zeggen, ik ben geen zondaar en zal mijn rechtvaardigheid handhaven. Dat is niet zijn eigen gerechtigheid, dat zijn niet zijn goede daden, maar hij wist dat hij oprecht was voor God. Weet u dat ook? Weten wij dat ook? dat wij in alles oprecht zijn voor God en dat onze rechtvaardigheid gelegen is in het feit dat we geloven in de Heer Jezus Christus. Zo mag dit hoofdstuk ook vandaag voor ons tot onderwijs zijn. Mijn geweten zal mij niet aanklagen zolang ik leef. Kunt u dat nu ook zeggen, dat uw geweten u niet meer aanklaagt, als we werkelijk tot geloof zijn gekomen, als we de Heer Jezus Christus hebben aangenomen, in hem geloven, dan zal ons geweten ons niet meer aanklagen. Nee, dan weten wij dat al onze zonden ons om Christus wil vergeven zijn. Als het bij u anders is, als uw geweten u momenteel wel aanklaagt, mag ik u dan uitnodigen om dat na de uitzending maar eerlijk tegen God te zeggen: Heere God, mijn geweten klaagt mij aan. Ik heb gezondigd tegen u. Ik heb gezondigd tegen mensen. Dan is het goed om naar de stem van uw geweten te luisteren. Want het geweten is als het ware een samenspraak met God. Van hart tot hart, zei zo straks zuster Marlene. Maar God ziet nu ook uw hart en hij ziet mijn hart. En God doorgrondt u, hij kent u. Voor God kunt u niets verbergen. Laat het dan zo mogen zijn dat God tot uw hart mag spreken. Ook als u misschien nog iets te verbergen hebt voor God of voor de mensen, kom er eerlijk mee voor de dag. Beleid het eerlijk aan God en beleid het zo nodig ook eerlijk aan de mensen, zodat u ook met Job mag zeggen dat uw geweten u niet aanklaagt zolang u leeft. En dat er dan ook een verlangen is om ook onze verdere levensweg met een eerlijk geweten, met een oprecht geweten te mogen wandelen en zo onze levensdagen door te mogen brengen. Job gaat verder en spreekt over zijn goddeloze vijanden, over slechte mannen. Of hij hier nu direct ook zijn vrienden bedoelt, in het vervolg zegt hij: eigenlijk hoef ik dat jullie helemaal niet te doen, want jullie weten net zoveel over God als ik. Dus hier blijkt uit dat hij zijn vrienden toch wel als gelovigen blijft zien. Maar ze gaan met hem om op een heel onrechtvaardige, oneerlijke wijze. En in eerdere uitzendingen hebben we daar ook al op gewezen hoe pijnlijk dat voor Job geweest moet zijn. En dat kan vandaag ook zijn. Ik ervaar dat er niets pijnlijkers is dan door gelovigen, door broeders en zusters, oneerlijk behandeld te worden. Dat ze je links laten liggen, dat ze je niet mogen. Terwijl je zelf een goed geweten hebt voor God en voor de mensen, dat ze je dan toch links laten liggen of op een onheuze manier je bejegenen. Dat is een pijnlijk iets, dat is een verdrietig iets. Wat ongelovigen je aandoen, dat is nog te begrijpen. Maar gelovigen die je als een broeder of zuster ziet, als die je inderdaad pijn en verdriet aandoen, dat kan ons erg neerdrukken. Maar wat is het heerlijk als we dan zelf toch een goed geweten mogen hebben, zoals Job ook blij is, hij zegt: en zal hij blij zijn met de Almachtige en hem aanroepen. Dan mogen we blij zijn met de Almachtige God die ons hart kent, die weet wat er in ons omgaat, die onze nieren zelfs proeft, zegt de Bijbel. En zo gaat de gelovige om met God. Zo zoeken we inderdaad trouw naar Gods woord te leven en teer met hem om te gaan. Dan kunnen wij de zonde niet verdragen. Nee, dan gaan we zien dat elke vorm van zonde, van ongehoorzaamheid aan God, scheiding maakt tussen God en ons. En dat is iets wat Job inderdaad niet wil. God wil inderdaad met Job omgaan, maar Job wil ook met God omgaan. Dat is een wisselwerking. Hij zegt dan zelf: Job, ik zal jullie iets leren over Gods doen en laten met de mens. Hij wil ze als het ware nader onderwijzen, om zo in te zien dat alle goddeloosheid en alle onzinnigheid bij God ook verfoeilijk is. God ziet niet om naar mensen die goddeloos leven, die onzinnig leven, handelen en wandelen. Nee, God ziet om naar hen die hen oprecht vrezen. Het doet mij denken aan Psalm 103. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, zo ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. De vreze Gods is ook een heel belangrijk iets in het geloofsleven. Ik mag door genade zeggen dat ik ouders had die ook de Heere vreesden. En ze zochten ons daarin voor te gaan. Om werkelijk met eerbied en diep ontzag over God te spreken. Het woord vrezen, God vrezen, wil niet zeggen dat we bang zijn voor God, maar dat we ontzag hebben voor God. Zoals Job zijn hoofdstuk begint: ik zweer bij de levende God dan hebben wij diep ontzag voor God. Voor het feit dat Hij alleen God is. De hoge God, de heilige God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is. Bent u zo wel eens onder de indruk geraakt van de grootheid en majesteit van God? Het is mijn ervaring dat het ons altijd zo klein maakt. Als we werkelijk op mogen zien naar die heilige God. Het doet mij denken aan dat bekende lied uit Opwekking. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Als we zo in de schepping mogen zien en zo in het woord van God mogen lezen, komen wij diep onder de indruk van de grootheid en van de majesteit van God. Dit is het lot dat de Almachtige heeft klaarliggen voor de goddeloze, zegt Job. Job wist ook dat de weg van de goddeloze geen weg van vrede is, geen weg van vreugde en geen weg van blijdschap. Al was het alles voorspoed bij de goddeloze en moest Job een hele moeilijke weg gaan, hij zou toch niet willen ruilen met de weg van de goddeloze. Als zij veel kinderen heeft, zullen die in de strijd sneuvelen en zijn nageslacht zal honger lijden, zegt Job. Dat is het deel van de goddelozen. De Bijbel spreekt vaak over goddelozen en over rechtvaardigen. Met andere woorden, er zijn eigenlijk maar twee soorten mensen op deze aarde. Rechtvaardigen, dat zijn zij die oprecht en rechtvaardig leven vanuit de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. En daar zijn er goddelozen, mensen die los van God leven. Dat kunnen ook kerkmensen zijn, dat kunnen keurig nette mensen zijn die over God zelf spreken, maar die toch de Heer Jezus Christus niet kennen. Ik kom steeds meer tot de ontdekking dat religie ons nergens brengt. Het gaat om de ware relatie met God door Jezus Christus onze Here. Dan ontstaat er gemeenschap met God door Jezus Christus. En dan gaan wij zien dat de weg van de goddeloze een weg is die heilloos is. Een weg waar geen vreugde en geen blijdschap op te vinden is. Nee, uiteindelijk zullen ze eeuwig sneuvelen en eeuwig omkomen als ze zich niet bekeren. Beste luisteraars, hier moeten wij elkaar ook eerlijk in behandelen. Ik vind dat er binnen ons christendom een geest opkomt, alsof God de zonde wel door de vingers ziet. Maar God ziet de zonde niet door de vingers. Het heeft hem veel te veel gekost. Ja, het heeft hem alles gekost om de zonde weg te nemen, door zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis te laten lijden. Door de onderste weg te laten gaan, dat hij van de Vader verlaten was. En als we dat hebben leren zien en ons oog op de Heer Jezus Christus is gericht, zullen wij dan met Paulus ook niet zeggen, zullen wij dan zondigen, omdat de genade meerder worden? Nee, volstrekt niet. Wij die aan de zonde zijn gestorven, hoe zullen we nog in de zonde leven? Nee, dan gaan we inderdaad inzien dat de weg van de goddeloze een verdrietige weg is, een heilloze weg. En soms wordt inderdaad, wat hier in het verband ook staat, wordt datgene wat de goddeloze voortbrengt, wordt gewend naar de rechtvaardige. Er wordt hier gesproken over goddelozen die zoveel kleren hebben dat ze elke dag wel iets anders willen dragen. En de goede en de onschuldige mensen, die zullen die kleren dragen en zijn geld onder elkaar verdelen. De rijke mensen, soms kunnen ze er zelf niet van eten en komt het andere toe of sterven ze in een ogenblik. Een miljonair is niet gelukkig als hij zijn geld besteedt zonder God. We zijn werkelijk gelukkig als we ons geld en onze goederen besteden in de eer van, tot de eer van God en in de vreze God ze te mogen besteden. Dan kunnen we rijk zijn, dan mogen we rijk zijn. Maar dan willen we het niet in goddeloosheid doorbrengen. En daarom, elk huis, zegt Job hier nog, dat door een goddeloze is gebouwd, is breekbaar als dat van een mot. Hij wil zeggen, het is alles zo broos. Alles wat we zonder God doen, door een goddeloze gebouwd, het is zo leeg en zo broos. Maar een leven met God, dan kunnen we rijk zijn, dan mogen we rijk zijn. Maar dan doen we dit alles besteden in de vreze Gods. Beste luisteraars, wat ligt er dan in het boek Job? Ook een enorme levensles voor ons allemaal. Het is niet het eenvoudigste Bijbelboek, maar er ligt wel veel onderwijs in. En als we elke week zo'n hoofdstuk behandelen, hopelijk bereidt u zich daar ook op voor, dan gaat er ook veel door onszelf heen. En dan mogen wij hier ook van leren van de levensweg van Job. Het is geen eenvoudige weg. Het was een diepe weg. Het was een zware weg. Maar Job heeft toch in alles zich mogen vasthouden aan zijn oprechtheid. In alles heeft hij tot God de blik mogen richten. En daarom, dat is de troost die ook in het boek Job tot ons komt. Wij hoeven ons uiteindelijk niet te verdedigen. Dat zei ik in het begin al. Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Laat God ons pleidooi maar houden. Dat hij als het ware onze advocaat mag zijn. Dat we ons eigen recht niet hoeven te zoeken. Wij hoeven onze zaak niet te verdedigen. Maar wat een genade als God onze zaak verdedigt. Zoals in Psalm 35 twist gij met mijn twisters en strijd gij met mijn bestrijders. Dan mogen wij vanuit de nieuwtestamentische bedeling toch dieper zien. In het Nieuwe Testament zegt Jezus, heb zelfs je vijanden lief. Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloek niet. Is dat niet de heerlijkste genade in dit leven, dat we zelfs onze vijanden lief mogen hebben? Het doet mij denken aan het bekende voorbeeld van Stefanus. U kent het waarschijnlijk wel. En als het u niet zegt, zoek u het maar eens op in het boek Handelingen. Hoe Stefanus, nadat hij de reden had gehouden tegenover de schriftgeleerden en de fariseeën, wij zouden zeggen tegenover de godsdienstige mensen, toen werd Stefanus gestenigd vanwege het feit dat hij de waarheid sprak. Maar Stefanus, terwijl hij gestenigd werd, riep naar de Heere God. En hij zag de hemel geopend. En hij sprak het uit over al de mensen die hem stenigden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Reken hen die zonde niet toe. Stefanus zag op zijn heiland, die het grote voorbeeld was geweest, Jezus, de gekruisigde, die ook aan het kruis zelfs zijn vijanden zegenden. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Hij bad voor alle mensen als onze biddende hoge priester. En zo mogen wij ook inderdaad op goddeloze mensen zien met een bewogen hart. In het Oude Testament kom je het vaak tegen dat de gelovigen, de goddelozen zelfs dingen verwensten. Maar dat hoeven wij en dat mogen wij niet meer doen. Nee, wij zegenen hen. Want God is ook een machtige God, die ook vandaag nog goddelozen om niet kan rechtvaardigen. Want God zal hem er genadig schenken, ook als hij op Christus mag zien. En zo mogen wij het middel zijn om andere mensen op het woord van God te wijzen. Daartoe is ook de radio-uitzending van Radio Sefanja bedoeld, om mensen met de Bijbel, met het woord van God in aanraking te brengen. En nu hoop ik van harte, luisteraar, dat u de Bijbel geen saai boek vindt, maar dat u de moeite neemt om meer in de Bijbel te studeren. Want de Bijbel, dan spreekt God van hart, vanuit zijn hart spreekt hij naar uw hart door zijn woord. Als u zijn stem daarin gaat verstaan, dan mag het tot groot onderwijs zijn. En dan gaan we zien dat we inderdaad oprecht zijn voor God. Job was geen huichelaar. Er zijn helaas veel huichelaars. Mensen die niet oprecht zijn. Die zich mooi voordoen voor de mensen. Maar ondertussen een ander dubbel leven leven. Dat is een gruwel in de ogen van God. God wil dat wij oprecht zijn. Om zo werkelijk in alles aan de hand van God onze weg te gaan. Evenals in Job. God zij u zo genadig en hij geven dat u dit hoofdstuk nog eens rustig voor uzelf ook mag doorlezen en te gaan inzien dat wij ons recht bij God mogen zoeken en dat God het opneemt voor al zijn kinderen. Ook al gaat u misschien door een moeilijke weg, ook al wordt u misschien onrecht ook aangedaan, breng het alles bij God en laat u door hem leiden, dat de rust en de vrede van God in uw hart mag zijn en dat God ook u de genade schenkt om niet bitter te worden, om niet boos te worden, maar te bidden voor hen die u verdriet aandoen. U zult zelf de zegen daarvan ervaren. Het zal op uw hoofd terugkeren om zo ook met God te mogen wandelen. En dan is de weg soms moeilijk en heel diep en zwaar, net als Job. Maar Job, we hebben het al overdacht, zegt, ik zal als goud zal ik uitkomen. En we zullen het straks aan het einde van het boek Job zien, hoe inderdaad Job God weer opnieuw als het ware de roem, de eer en de glorie toe mocht brengen. En als gelouterd goud is hij uit deze beproeving gekomen. Gaat uw leven ook niet over rozen? Is de weg moeilijk? Geloof dat God toch bij u is. Hij ziet uw moeilijke weg en leg het alles voor hem neer. En geloof dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Degene die God liefhebben, staat er in Romeinen 8, zullen alle dingen medewerken ten goede. Ook dingen die we niet begrijpen. Ik hoop, beste luisteraar, dat u deze God mag kennen. Dat u met deze God dagelijks mag leven. En dat zijn liefde u mag overweldigen. En dat u meer en meer naar die liefde verlangt. En met die liefde mag leven. Om ook voor anderen zo tot zegen te mogen zijn. Maar als u nog een vreemdeling bent van God en van de Bijbel, mag ik u dan vanavond vragen om uw hart te openen voor God, dat hij ook inkomen mag in uw hart en dat u gaat zien dat Jezus Christus de redder van de wereld is, die ook u al uw zonden wil vergeven, al uw verdriet en al uw bitterheid. Hij wil het alles wegnemen. Er is een lied wat zo mooi zingt: Vader, ga genezend rond. Hij wil genezen wat gebroken is. Hij wil herstellen wat verwond is. Hij wil uw verwonde hart genezen, om zo die zalfolie van Gods liefde en genade te mogen ervaren. Om dan ook te ervaren dat God een goede God is, die u in de meest moeilijke omstandigheden helpen kan. O, het doet mij denken, en daar ga ik mee afronden, aan een berijmde psalm: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Amen. Laten wij nog danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we dit woord zo uit mochten dragen vanuit Job 27. En mochten eindigen met die bekende psalm: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Heere, mag dat ook voor de luisteraars gelden. Misschien zijn er wel die ook in moeilijke omstandigheden verkeren. Dat ze dan ook in dit alles het oog op u mogen richten. Dat ze ook de levensles van Job mogen leren. Om dwars door alle moeilijkheden en teleurstellingen heen, om als gelouterd goud uit te mogen komen. Heere, ondersteun en sterk u dan zo. U bent erbij in alle verdriet, in alle leed, in alle rouw en smart. Om zo het hart tot u op te heffen. Het angstige hart, wat soms zo geslingerd kan worden. Heere, gedenk dan zo in de levensweg van iedere luisteraar. Maar misschien zijn er ook luisteraars die u, Heere God, nog niet kennen. Zoudt u dan vanavond uzelf aan hen willen openbaren? En dat deze luisteraars ook hun hart voor u mogen openen. U klopt op de deur van harten van mensen, ook door middel van de boodschap van Radio Sefanja. En u wil zo graag binnenkomen in de levens van mensen, om uzelf aan hen te openbaren. Opdat mensen nog getrokken worden uit de duisternis en overgebracht mogen worden in het koninkrijk van de Zoon van uw eeuwige liefde. Heren, wij bidden ook voor het werk van Radio Sefanja. Willen we u zegen over schenken, dat alle uitzendingen zo gezegend mogen worden, dat ook zo in het donkere, duistere Amsterdam het licht van uw liefde en genade mag schijnen, ook door middel van deze uitzendingen. Wij denken ook aan al uw andere kinderen in Amsterdam, aan alle gemeentes en kerken waar mensen samenkomen rondom uw woord elke week, en waar bidstonden zijn, waar bijbelstudie is, waar gemeenschap der heiligen beoefend wordt. Heere, geef dat uw kinderen meer en meer verlangen om die eenheid te mogen zoeken, om schouder aan schouder in uw wijngaard te mogen staan, om samen als de gemeente van de Heere Jezus Christus in Amsterdam en in Dordrecht en in Nederland weer dat licht te mogen laten schijnen waartoe u ons geroepen hebt. We bidden ook voor het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden. Geef dat we voor hen blijven bidden. Heel bijzonder ook vooral de christenpolitici in de gemeenteraden en ook in de landelijke regering. Dat ze getuigen van u mogen zijn. En dat er door hen heen verandering ook mag komen in de samenleving. Zodat wij weer terugkeren naar u, de God van het leven, de bron van het leven. U die de enige almachtige God bent. Want buiten u is er geen God. Heere, gedenk ons zo in het verdere van deze avond. Help ons in alles en hoor dit gebed niet alleen, maar verhoor het ook uit genade om Jezus wil. Amen.
Amen.